Dames en heren, welkom bij deel 3 van de Psychedelic Journey. En deel 3 heet The War on Drugs. Allereerst even, waarom neem ik The War on Drugs mee in de Psychedelic Journey? Wat is zijn rol eigenlijk hierin en waarom neemt hij een plek in? The War on Drugs, die sinds 1971 van kracht ging door de uitspraak die president Nixon deed en daarop het beleid dat hij en de Amerikanen hebben gevoerd, niet alleen op nationaal niveau, maar uiteindelijk ook op wereldniveau, heeft best wel veel invloed gehad op de mate waarin wij over drugs denken als collectief. En aan de andere zijde zien we ook dat de war on drugs meer schade nog heeft toegebracht dan dat het heeft opgelost. Want in eerste instantie was het een beleid dat ervoor zou moeten zorgen dat het drugsgebruik en de drugsdistributie eigenlijk zou verminderen en gestopt zou worden. Maar ik ga je eigenlijk in deze podcast dan meenemen in ten eerste dat stuk van president Nixon, de Amerikaanse president, die in 1971 de war on drugs verklaarde. Een stukje meenemen in dat denkproces. En ik kan natuurlijk niet weten hoe hij heeft gedacht, maar ik kan wel zien van waaruit hij heeft gereageerd. En dat heeft ook veel te maken met psychedelica juist. En dat stukje ga ik natuurlijk ook meenemen. Daarbij gaan we ook een stukje in op, wat is de rol eigenlijk van de Vietnamoorlog in dit hele verhaal? De hippies hebben hier ook een rol in. LSD heeft hier ook een rol in. En uiteindelijk neem ik je een stukje mee in toch meer psychologische vlak. Dus waarom, zoals ik in het begin zei, waarom heeft de war on drugs ons meer schade toegebracht als mensheid, als collectief, dan dat het heeft opgelost? En dat vind ik nog steeds een hele interessante. Ook een reden waarom ik dan deze podcast maak, omdat in eerste instantie even mijn overtuigingen, mijn meningen over drugs en in het algemeen ook het grotere beleid en haar gebruikers, niet-gebruikers, maar ook de mentaliteit eigenlijk. Hoe wij naar drugs kijken, hoe we erover denken, hoe we worden geïnformeerd erover. Ik denk dat we daar heel veel nog in kunnen leren. En uit eigen ervaring heb ik gewoon veel ervaring met verschillende soorten drugs, ook met ook dus met psychedelica. En vanuit die ervaring merk je dat er zitten hele andere kanten aan drugs dan dat we alleen maar worden verteld. En ik wil je ook nog even een stukje meenemen in wat is dan drugs, want daar zijn we ook nog niet over uit. En dat komt ook straks in een psychologische, bij het psychologische stuk terug. Maar even terug naar mijn overtuiging, mijn meningen. Kijk, mijn overtuiging, ten eerste instantie, drugs niet op zichzelf slecht. Het is altijd de keuze aan de mens, wat doen we ergens mee? Waar zetten we het voor in? Hoe gebruiken we het? Weten we hoe we het moeten gebruiken? We kunnen wel in eerste instantie zeggen, ja, drugs is slecht en dit is slecht en zus is slecht. Dus we moeten het allemaal afschaffen, niet gebruiken. Eigenlijk vergeten dat het bestaat. Maar gewoon even heel simpel, als we kijken naar de hele wereld. En echt de hele wereld. Dus deze aarde met alles erop en eraan. Alles bestaat op deze aarde zoals het bestaat. En het zit alleen maar in de mens, haar geest, om ja, dingen te downgraden of te upgraden. Iets boven te stellen aan het ander, iets beter dan het ander, iets slechter dan het ander, iets moet verboden worden, iets moet geprezen worden, want het is supergoed. Maar in eerste instantie bestaat alles op deze aarde. En natuurlijk bestaat niet alles, omdat we ook heel veel dingen hebben uitgevonden. Maar in eerste instantie is alles gewoon zoals het is. En daarom de keuze aan de mens. Wat doen we ermee? Hoe gaan we ermee om? Hoe informeren we onszelf over dingen? Wat zijn onze overtuigingen over bepaalde dingen en kloppen die? Dat juist vaak vanuit wat ik merk, en dan komen bij de mening eigenlijk van mij. De ervaring met, maakt niet uit of het een middel is of gewoon een ervaring die je doet als je voor de eerste keer wil ik het fietst. Die ervaring is vele malen sterker dan de informatie die je ooit over hebt gehoord. Ik kan jou vertellen hoe fietsen is. Ik kan jou vertellen over mijn beleving van fietsen. En als je nog nooit hebt gefietst, dan kan dat tot een bepaalde verbeelding spreken. Maar door iets te doen in deze wereld, door in het moment letterlijk iets te ervaren, creëren we veel sterkere ervaringswereld. Krijgen we een beetje een feeling met wat iets inhoudt voor ons. Dus kijk liever niet naar wat het collectief allemaal vindt van iets. Vaak juist weet ik dat de ervaring van je eigen ervaring van iets betekent veel meer dan wat het collectief erover denkt. Dat denken is niet van jezelf, maar is vaak van ons allemaal, van meerdere. En dat kunnen we, daardoor wisselen we dingen uit ook. Maar die ervaring zal altijd van jou zijn en jij kan alleen jezelf ervaren. Maar goed. Terug naar de war on drugs. In 1971 doet president Nixon, de Amerikaanse president, doet een hele gehaaste persconferentie waarin hij de war on drugs verklaart. Dus eigenlijk de oorlog tegen drugs. Als een gevolg op de hippiecultuur, de tegencultuur in Amerika destijds. En die tegencultuur die protesteerde eigenlijk vooral tegen de Vietnamoorlog. En de Vietnamoorlog werd gezien als een hele zinloze oorlog door die tegencultuur, door de hippies. En bij de tegencultuur was ook LSD een middel die niet door iedereen werd gebruikt, maar wel veelvuldig toen aan de massa werd gebracht. En als we het over LSD hebben, dan zullen de volgende overtuigingen die ik opnoem vaak wel in je opkomen als eerst. Dus van LSD spring je uit gebouwen. LSD laat je brein smelten. Van LSD ga je in een bad trip of kom je nooit meer uit die trip. En dat zijn eigenlijk allemaal overtuigingen die gepropageerd zijn door de Amerikaanse overheid destijds toen ze de war on drugs verklaarden. Om maar de collectieve geest in het geding te krijgen in hun visie op deze oorlog tegen de drugs. En op het moment dat je een heel volk eigenlijk ervan kunt overtuigen, of dat nou door eerlijke informatie is of juist door propaganda, maakt niet uit. Als je iedereen kan krijgen met de neuzen de kant op waar jij ze naartoe wilt hebben, dan is in principe elk mogelijk, elke mogelijke tactiek is dan gedoogd. En het is geniaal op het vlak ook van als je kijkt naar die tijd in de jaren 70. Televisie was net enkele jaren nieuw. En je ziet juist dat door de televisie de visie van de Amerikaanse overheid super snel kon verspreiden. En dat ook de propagandische boodschappen heel snel konden verspreiden. Waardoor die collectieve geest heel snel kon aangepast worden op een positieve zienswijze richting de war on drugs. Dus het legitimeerde eigenlijk die oorlog tegen de drugs. En dat legitimeerde eigenlijk ook al het geld wat daarvoor werd gebruikt en eigenlijk werd misbruikt op, omdat hoe het geld werd gebruikt was vooral om die oorlog te voeren tegen drugs, maar daardoor ook tegen handelaren, tegen mensen die het kochten, mensen die het gebruikten. En het is een oorlog die ze eigenlijk nooit hebben begonnen in de afgelopen ruim 50 jaar. Als we de cijfers zouden pakken, dan is het toch wel te spreken dat juist meer mensen drugs zijn gaan gebruiken. Dat er ook meer verschillende soorten drugs op de markt te verkrijgen zijn. Het aantal verslavingen is omhoog. Het aantal zelfmoorden is omhoog. En tegelijkertijd, dan komen we eigenlijk ook bij dat stuk. Hoe kan het dan dat juist een oorlog tegen de drugs het verergert? Hoe werk je dat nou in de hand eigenlijk? Ik denk eigenlijk, als je op psychologisch vlak kijkt, dat juist door het creëren van desinformatie, van misplaatste informatie over drugs, creëer je angst. Angst bij het collectief. En als de angst heerst bij het collectief, dan zijn we heel erg snel genoodzaakt om een bepaalde richting op te gaan, zodat we weer in een bepaalde veiligheid en zekerheid komen. Omdat de propagandische berichtgeving zorgde in eerste instantie dat er heel veel angst kwam bij de mensen, bij het volk. Maar niet bij degene die LSD bijvoorbeeld hadden gebruikt. En wat ik ook in het begin zei, dus die ervaring hebben gehad, die wel meer begrijpen hoe het echt werkt dan dat we iets alleen maar zien en daardoor kunnen we denken over iets, maar we hebben de ervaring zelf niet. Maar dus die propaganda creëert in eerste instantie een angst tegen drugs. Maar het lastige daarin is dat het niet alleen tegen de drugs angst creëerde, maar ook tegen de mensen die de drugs gebruikten. En die werden als kwaad bestempeld. En die werden niet meer gezien als een mens, maar als een junkie. Als een, ook al verslaafde. Dus eigenlijk krijg je juist door die angst, creëer je een soort polarisatie binnen je samenleving. En op het moment dat je een polarisatie hebt gecreëerd, heb je eigenlijk, letterlijk in een oorlog, heb je een vijand en een vriend. Of een vijand en een bondgenoot. En op het moment dat je dat hebt gecreëerd eigenlijk, heb je ten eerste gewoon een strijd. Maar het is in eerste instantie, die strijd is er niet echt, maar die is gewoon gecreëerd door die propaganda. En dat gaat uiteindelijk leven onder het volk. En dat Die denkwijze wordt dan alleen maar meer en meer, omdat de ene persoon of de ene groep kent de ervaring, weet de echte informatie en ook de transparante informatie over drugs. En aan de andere kant heb je de mensen die in die angst worden gezet door, nou, dus de propaganda, en die daardoor eigenlijk een hele gesloten mindset krijgt tegenover drugs, omdat het enige wat ze weten is dat het slecht is en dat het voor zoveel problemen en zorgen zorgt. Maar op het moment dat we in onze emotie gaan schieten en niet meer rationeel kunnen gaan denken en ons kunnen afvragen, is deze informatie die ik krijg, is dat echt? En hoe kan ik weten dat het echt is? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik een groter plaatje creëer voor mezelf dan alleen wat ik nu hoor? Dat als ik dat, zo zie ik dat, als ik dat dan aan zou nemen wat daar werd verkondigd. En natuurlijk is dat ook de kracht van die herhaling. Alles werd via televisie zoveel mogelijk op één kant gepusht. Om simpelweg, de overheid heeft alle middelen. Maar goed, dus juist doordat je die ene groep hebt die heel erg in zijn angst zit, dus in dat emotionele stuk, en niet meer rationeel is te vatten voor iets, niet meer rationeel kan denken, dus niet meer op een neutrale blik naar iets kan kijken. En aan de andere kant heb je dus de gebruikers, de verslaafden, de mensen met ervaring van de drugs. En daardoor creëer je eigenlijk polarisatie. Die ene groep die heel erg angstig is, die vindt de ander heel erg eng, omdat hij iets doet wat weg wordt gezet als kwaad, als slecht. Daar moeten we oorlog tegen voeren. En die andere groep voelt zich eigenlijk ook bemind eigenlijk. Die voelt zich in een kwaad daglicht gezet. En gaat zich dan uiteindelijk ook daarna gedragen, omdat we altijd mensen altijd die overtuiging ook over hun heen gooien en niet meer, wat ik zei, niet meer op rationeel niveau een normaal gesprek of tot een bepaalde neutraliteit kunnen komen met elkaar. En dus net daar heb je het. Angst werkt dan eigenlijk die veroordeling in de hand, werkt afgunst naar de ander in de hand, werkt uiteindelijk ook nog meer oorlog in de hand. Wat dus alleen maar weer berecht dat er meer geld moet gestoken worden in de oorlog tegen drugs. Dus het is eigenlijk een negatieve cirkel, een negatieve spiraal waar je dan in terechtkomt. Omdat je ten eerste vanuit je komt vanuit een intentie die gericht is op iets, de wereld uitwerken. En we hebben het al zo vaak gezien in deze wereld. Als je iets wilt, de wereld wilt uitwerken, gaat het je in eerste instantie niet lukken, omdat je dan een zelfdestructief systeem aan het bouwen bent. We kennen allemaal yin en yang met de zwarte en de witte kant en met in het witte het zwarte puntje en in het zwarte het witte puntje. Het staat eigenlijk voor dit gebeuren. Dus op een gegeven moment dat je het ene eigenlijk uit de wereld wilt helpen, dus oorlog voeren tegen drugs, werk je het in de hand en creëer je eigenlijk steeds een grotere zwarte kracht, maar dat witte puntje zal altijd blijven, want het is niet, die balans is niet op te lossen. Die dualiteit van bepaalde dingen is niet is niet op te lossen, is niet weg te krijgen. En nou, als je het dan hebt over dingen willen oplossen, in eerste instantie, als ik weer terugpak naar president Nixon, hij denk ik dan ook vanuit de intentie, of niet vanuit de intentie, maar vanuit het gevoel van angst om de controle over het land te verliezen. Want in eerste instantie is hij president, hij heeft de rol van president. En daar horen wel bepaalde taken bij. En op het moment dat er maar iets gebeurt wat dat aan het wankelen brengt, kom je denk ik als zo'n persoon in zo'n rol best wel in een bepaalde ook mate van angst. Omdat je bang bent voor controleverlies. Gezichtsverlies daarbij ook, omdat je president bent. Maar je moet dus in actie komen. Maar heel eerlijk, de actie die hij heeft uitgevoerd, beleid dat hij heeft uitgevoerd, was nog steeds door heel veel landen op dit moment wordt uitgevoerd, creëert alleen maar meer die negatieve spiraal waar we in zitten. En werkt eigenlijk meer die verslaving ook in de hand. Dus in eerste instantie waar je naar toe zou willen, ik denk dat dat, ja, het is super lastig om dat op heel groot niveau te doen. Maar waar we echt meer naartoe mogen bewegen is gewoon het beoefenen van acceptatie van de realiteit. En het is zeker als je als politici beleid maakt en de taak hebt om goed voor mensen te zorgen. En het is een discussie waar we ook heel lang over door zouden kunnen gaan, omdat we tegenwoordig gewoon steeds meer lijken te lijden onder alles. En dan vraag ik me af wie zijn belangen streven hierna. Maar goed, ik denk dat dat uiteindelijk de essentie ervan is. Het beoefenen van acceptatie van de realiteit. Wat in eerste instantie de Vietnamoorlog was ook vrijwel zinloos. Tenminste, in eerste instantie is oorlog altijd in mijn hoofd heel erg zinloos, omdat je niemand wint in een oorlog. Iedereen leidt verlies. Maakt niet uit wie uiteindelijk de oorlog wint. Iedereen heeft geleden. En als we daar niet van leren, en als we daarin onszelf en de ander niet kunnen vergeven, maar ook accepteren, zoals dat is gebeurd, dus acceptatie van de realiteit, kunnen we ons ook niet losmaken van die negatieve spiraal. Want we creëren uiteindelijk weer hetzelfde. En dat zeggen we ook altijd, de geschiedenis herhaalt zichzelf. Maar dat komt omdat we gewoon altijd buiten onszelf op zoek gaan naar de oplossing. Terwijl de oplossing ligt in onszelf. Dus de vraag is in eerste instantie, waarom maakt jou iets angstig? En als je dat weet, daarachter komt, waarom maakt iets mij angstig? Vaak zeggen mensen ook, maar alles overkomt mij. En dan kunnen we weer naar, maar waarom overkomt mij dit? Dus ik denk dat we vanuit juist die gesloten mindset, waar we in angst juist worden geregeerd door het ego, dat we meer in nieuwsgierigheid mogen stappen en onszelf mogen aankijken wat dingen met ons doen. En niet klakkeloos meegaan in bepaalde overtuigingen, omdat van wat ik heb gezien ook vanuit de geschiedenis en van wat ik zie ook nu. Kijk, als je je eigen belangen wilt nastreven, moet je stoppen met kijken naar wat iemand anders als zijn belang heeft. Omdat in eerste instantie zal zijn belang nooit jouw belang zijn. En om dat te verhelderen, als je kijkt nu naar politiek gezien, dus gaan we het weer heel groot pakken. Als je kijkt naar de politiek, dan zou je eens moeten kijken, niet vanuit wat gebeurt er, maar wie heeft hier belang bij dat dit gebeurt? En het tweede ding daarbij is, kijk nou eens waar het geld naartoe beweegt. Want geld is macht, kennis is macht, maar geld is een indicator op het moment die heel duidelijk laat zien waar daadwerkelijk de macht ligt. En dus ook wie zijn belangen er worden nagestreefd. Maar goed, dat is even een zijstap. Ja, uiteindelijk wil ik nog even terugkomen op die hele war on drugs, oorlog tegen drugs. Denk juist omdat we zo erg op het collectief niveau gewoon zitten in een heel erg negatief beeld tegenover drugs. Zoals ik in het begin zei, het is aan ons de keuze wat we ergens mee doen. En op dit punt zien we dat juist dat het gebruik van drugs, of eigenlijk moet ik zeggen het misbruiken van drugs, best wel een groot ding is. Zoals ik zei, het aantal verslavingen stijgt, het aantal zelfdodingen stijgt. En wat heeft zelfdoding dan daarmee te maken? Ik denk toch wel het hele negatief zelfbeeld. En zoals ik zei, als je polarisatie creëert door angst, dus we hebben op dit moment gebruikers, niet gebruikers. We hebben een legale handelaar van, maakt niet uit wat je verkoopt. Maar alles wat illegaal is, dan ben je een hele slecht mens, dan ben je kwaad, dan ben je... Maar in de essentie is het een handelaar, alleen doordat we een wet hebben gecreëerd met legaal, illegaal, moet de een zich aan de wet houden en wordt de ander er buiten gezet, waardoor die automatisch als slecht wordt gezien. Niet alleen door de overheid, maar eigenlijk door de hele mensheid. En als we daar eens aan zouden werken, in eerste instantie bij jezelf beginnen, wat is dan uiteindelijk slecht? Zijn die mensen nou daadwerkelijk slecht? Is drugs op zichzelf nou echt slecht? Tuurlijk, er zijn heel veel drugs die echt slecht zijn voor lichaam en geest. Maar lang niet alle. En als we ook juist meer in zouden zetten op dat, op transparante educatie over drugs. En niet de propagandische manier om mensen juist weer in die angst te krijgen, waardoor we weer polarisatie in de hand werken. Maar meer richting een bepaalde acceptatie bewegen. Wat ervoor zorgt dat we in eerste instantie onszelf beter gaan begrijpen. En in tweede instantie gewoon beter gaan begrijpen ook, waarom gebruiken mensen drugs? En waarom wordt iemand verslaafd? Want in eerste instantie is het nooit de drug zelf. Er ligt altijd een emotionele laag onder die gevoed is vanuit overtuigingen. Die gecreëerd is door eigenlijk moeilijke ervaringen vanuit het verleden, vanuit het kind zijn. En als we ons daar wat meer in zouden verdiepen, maar ook eerlijker met elkaar over zouden communiceren, dan kunnen we ook in een positieve spiraal raken. En dan kunnen we stoppen met vechten, stoppen met dat oorlog voeren. Want aan het einde van de dag is het allemaal zinloos geweld. Ja, en dat was het eigenlijk voor deze podcast. Heb je hiervan genoten? Laat een beoordeling achter. Deel hem met mensen die het sowieso moeten luisteren. En ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Laat een reactie achter. Hoe denk jij hierover? Wat weet jij hier allemaal van? Ik denk juist dat ook het taboe dat gecreëerd is op het onderwerp drugs en op het onderwerp gebruiken van drugs, ervoor zorgt ook dat we ja, toch in die negatieve spiraal blijven hangen. Ik denk altijd dat de praten over en daarbij ook meer praten over hoe dat bij jou zelf werkt, wat jouw ervaring daarmee is. Dat het best wel iets kan bewerkstelligen van waar je in eerste instantie gewoon niet zou weten dat dat kon. En daarmee wil ik deze podcast afsluiten. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.